Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u er allemaal bent. Speciaal welkom aan de gasten van de raad. Vanavond waren 6 mensen uit Veldhoven die gereageerd hadden op een advertentie te gast hier in het gemeentehuis. Bijzonder welkom. Ik heb begrepen dat het een heel leuk uurtje al is geweest en dat u vanavond nog bij deze vergadering bent en dan daarna nog de gelegenheid heeft om nog wat vragen te stellen. En het is wel de perfecte manier om kennis te nemen van datgene wat hier binnen het gemeentehuis, als het gaat over de raad tenminste, zichzelf afspeelt. Fijn dat u daar de gelegenheid toe heeft genomen om dat te doen. Zoals u al merkt, voor deze vergadering worden audio- en videoopnames gemaakt. En die worden rechtstreeks uitgezonden en die blijven beschikbaar via het Openbare Raadsinformatiesysteem. Dus mocht u daar echt heel veel bezwaar tegen hebben, ja, dan kan ik u niet anders zeggen dan lijkt het me verstandig dat u thuis gaat kijken. Dan kunt u het ook volgen, maar het is toch wel leuker als u hier blijft. Maar dan loopt u dus het risico dat thuis gekeken kan worden of u wel gezegd heeft waar u bent. Of bent waar u gezegd heeft. Ik moet het omdraaien. Een bericht van verhindering hebben wij ontvangen van Bjorn Wijnands. En Bjorn is met ziekte thuis. En wij wensen hem vanuit ons allemaal, denk ik, en ik denk dat u daar van harte mee aanzet, ongelooflijk veel beterschap toe. En we hopen dat hij spoedig weer in ons midden is. En we zullen daar zeker van de week even iets naartoe sturen om dat ook nog eens een keer stoffelijk te ondersteunen. Dus ik denk dat dat namens u allen is en ik zie alleen maar knikken. Dus bij deze geef ik dat graag door. Dan kom ik toe aan het vaststellen van de definitieve agenda. U heeft de agenda ontvangen. We hebben ondertussen bericht gehad van de VSA. In dit geval dat zij aangegeven hebben dat de bestemmingsplan de run, dat is agenda punt 14, wat oorspronkelijk in de oordeelsvormende vergadering was aangegeven door uw partij, kijk even naar meneer Peters en mevrouw Gielis, dat zij dat wilde bespreken, u heeft alsnog aangegeven op basis van de reactie dat u dat voldoende vond en het tot een hamerstuk zou willen geleiden. Als anderen van uw raad daarmee eens zijn, dan kunnen we dat op die manier ook toevoegen aan de hamerstuk. Gaat spontaan de telefoon uit. Ja, zegt u het maar. Ja?
Wij zouden toch graag bespreekpunten houden.
Oké, prima. Dan laten we het gewoon staan waar het staat. Dan komt u straks bij u op terug. Dan ga ik door naar de trekking van het stemmingsnummer. Even grabbelen, dat is nummer 17. En we hebben nog niet het boek, maar dat komt er razendsnel aan. Als iemand even wil kijken wat nummer 17 is.
Jurre van der Velde.
Dat is de heer van der Velde. Die zal het eer hebben als eerste zijn stem uit te mogen brengen, mocht het zover komen. Dan gaan wij door naar het vaststellen van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 18 en van 25 september. Van 18 september hebben ons geen wijzigingsvoorstellen bereikt en is zij vastgesteld. En ten aanzien van 25 september hebben wij een textuele wijzigingsvoorstel ontvangen van D66. En dat klopt, dat betekent dat op pagina 8 bij de tweede termijn zal toegevoegd worden dat de heer Luijks aangegeven heeft dat de kwaliteitsmonitor afgeschaft is als gevolg van bezuinigingen. En tevens wordt bij wethouder De Kort toegevoegd dat het college bevestigt dat bij het toegezegde onderzoek ook gekeken wordt naar de telefonische toegankelijkheid. Dit zal conform verzoek overgenomen worden, blijkt uit de notule dat dat niet is opgenomen en wordt alsnog toegevoegd. Als u daarmee eens bent, dan kunnen ze als volgt worden vastgesteld. Nog even een kleine toevoeging en dat is dat u heeft bij de stukken ook aangetroffen de conceptnotulen van de oordeelsvormende raadsvergadering, waar inderdaad in staat hoe u daar met elkaar over gesproken heeft van 9 oktober jongstleden. En daar is een textuele wijziging ontvangen van de GBV. En dat betekent dat er een aantal zinnetjes worden toegevoegd. Er stond, ASML heeft de toezegging gedaan dat er geen vrachtwagens komen aan de kant van Heiberg behoudens bij calamiteiten. En er wordt de volgende tekst toegevoegd. ASML heeft bovendien zwart op wit Dat is toevoeging de toezegging gedaan dat er geen ASML-vrachtwagens komen aan de kant van de heiberg, behoudens bij calamiteiten. Die tekst. Hij is leeg. Hij doet het weer. Dus dat wordt een spannende avond, denk ik. Behoudens bij calamiteiten. Dus wat dat betreft denk ik dat als u daarmee eens bent, en misschien is daarmee ook wel een deel van de vragen van meneer Van Oorschot behandeld, maar dat horen wij dan straks vanzelf. Agenda punt 5. In het kader van de informatieronde. Deze vraag heeft een vraag ons bereikt aan het college van burgemeester-wethouders gericht conform het reglement van mevrouw Van Dongen, Marionne Van Dongen van CDA, die een toelichting vroeg op het proces en besluit met betrekking tot de vestiging van een action in Veldhoven. Mevrouw Van Dongen.
De vraag die wij schriftelijk hebben ingediend, die luidt als volgt, dat wij graag een toelichting op het proces en het besluit met betrekking tot de vestiging van een action in Veldhoven zouden willen. We willen graag helderheid over de vervolgstappen met betrekking tot de vestiging van action op een andere locatie in Veldhoven, dus wel of geen action en waar wel en waar niet. En de vervolgstappen met betrekking tot de komst van woningbouw aan de Dreef.
Dank u wel. Dan ga ik naar, u mag in dit geval hier blijven zitten, wethouder Van Roever.
Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Op de eerste vraag, naar aanleiding van het proces, heeft de stichting Beheer Heroenstaten een principeverzoek ingediend om een action te mogen starten in het gebouw, oud gebouw van de Greef aan de Dreef. De gemeente, daarvoor is een principeverzoek ingediend en de gemeente heeft naar aanleiding van het principeverzoek een nadere onderbouwing gevraagd. Daartoe heeft die stichting, de initiatiefnemer zal ik in het vervolg zeggen, een omgevingsdialoog opgestart. Die is meegenomen in het normale proces. De aanvraag die is uiteindelijk ingediend op 20/7/2018 en is in procedure genomen zoals elk principeverzoek meegenomen wordt. En daar wordt de lat tegengehouden in de zin van wat ook genoemd is in de stukken ten aanzien van bijvoorbeeld structuurvisie, detailonderstructuurvisie, woonomgeving, etc. Formeel zouden wij dan binnen 8 weken na indienen, op 20 juli is dat gebeurd, 2018, een besluit moeten nemen. Maar vanwege de reacties, zowel in het voor- en tegenverhaal, hebben we eigenlijk besloten om te zeggen, laten we in godsnaam al die partijen even horen om te kijken of we daar eventueel input van kunnen krijgen die noodzakelijk is of misschien van noodzaak kan zijn of misschien van toevoeging kan zijn op het te nemen besluit. Dus die termijn is verlengd. Uiteindelijk is de aanvraag tegen de lat gehouden en daar is op basis van de gegevens zoals die in het stuk staan, is besloten om daar geen medewerking aan te verlenen. Op de vraag of de action ergens anders kan landen, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat is aan de initiatiefnemer. Als de initiatiefnemer denkt dat hij een locatie kan vinden binnen Veldhoven waar de action dan mogelijk zou kunnen landen, en dat is aan de initiatiefnemer zelf om dat te bepalen, kunnen zij opnieuw een initiatief of een principeverzoek indienen. En dat principeverzoek wordt weer op dezelfde manier behandeld en wordt tegen de lat gehouden van het geldende beleid. Daarnaast heeft u de vraag gesteld over de woningbouw. Ook dat is niet direct natuurlijk aan onszelf, maar we hebben wel meegegeven en ook is dat ergens anders gesuggereerd in een ander advies van goh, zou er op die plaats geen woningbouw mogelijk zijn. Daartoe is de initiatiefnemer ook uitgenodigd om met de gemeente eventueel in gesprek te gaan en ik heb begrepen dat het initiatief daartoe al genomen is, dus dat gesprek al staat. En daar zullen ook zeker de kansen op het gebied van de ontwikkeling van eventuele woningbouw op die plek besproken worden. Maar wat daar uiteindelijk uitkomt, ja, dat is op dit moment koffiedik kijken.
Reactie mevrouw Van Dongen.
Ja, dank u wel. Ik wil toch nog graag even terug naar het daadwerkelijke besluit. U heeft als college een besluit genomen. En nu zeg ik het dan maar in mijn eigen woorden. U heeft besloten dat de Action op die plaats zich niet zal mogen vestigen. Want het verzet zich ergens tegen, denk ik dan. U heeft daar een reden voor. En over de woningbouw heeft u in uw besluit mogelijk ook nog iets opgenomen. Want daar heb ik wel iets over gelezen in het persbericht.
De heer Van der Hoeven.
Dank u wel, voorzitter. Het enige wat we erin opgenomen hebben is feitelijk dat, dat er kansen liggen. Het persbericht heeft ook aangegeven van dat er kansen liggen voor woningbouw. En dat we daartoe in gesprek gaan met de initiatiefnemer.
Ik denk zo voldoende aan de orde geweest. Dat de tweede termijn. Mocht u daar nog vragen over hebben, zou ik u willen aanraden om even een afspraak te maken met de wethouder. Dat lijkt me op zijn plek. Gaan wij over naar de mededelingen vanuit het college van burgemeester en wethouders. En ik vraag mevrouw Van Dongen, in dit geval Marjenne Van Dongen, het woord te nemen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vanavond een drietal mededelingen voor u. Ik vind het erg vervelend dat ik een aantal grote besluiten over het sociaal domein die door het college zijn genomen, elke keer mondeling aan u ga overbrengen. Ik heb u de vorige keer, toen we gesproken hebben over het niet instellen van een budgetplafond op de jeugdzorg, al aangegeven dat er voor u nog een informatienota komt waar al deze maatregelen voor u op een rijtje staan. Dus ik hoop dat u me vergeeft dat ik, omdat we vandaag een aantal besluiten hebben genomen, er morgen mogelijk persinformatie naar buiten komt daarover, wil ik u toch vanavond als eerste hierover informeren. Dat gaat over tweetal zaken. Het eerste betreft het budgetplafond wat Eindhoven heeft ingesteld op beschermd wonen. Eindhoven heeft beschermd wonen als centrumtaak, zijn ook budgetverantwoordelijk daarvoor, dus daar hebben wij weinig over te zeggen. Ik heb al wel in het regionaal overleg aangegeven dat wij voor Veldhoven een dergelijk budgetplafond niet kunnen accepteren, zoals we dat ook voor jeugdzorg niet doen. Het verschil is dat we dat hier als college op jeugdzorg zelf kunnen besluiten en voor beschermd wonen niet. En we hebben Eindhoven aangegeven dat als zij toch dat budgetplafond op beschermd wonen handhaven voor Veldhoven, dat wij de toegang voor beschermd wonen die we nu verzorgen via onze klantmanagers WMO zullen teruggeven aan Eindhoven. Omdat wij op geen manier verantwoordelijk willen zijn voor het instellen van dit budgetplafond. De verwachting is dat daar morgen persbericht, in ieder geval in de krant, over bericht zal gaan worden. En mogelijk vanavond al, nadat ik dit gezegd heb. Het tweede is dat er vandaag in het college de tarieven voor jeugdzorg zijn vastgesteld. Ik weet dat enkele partijen van u en mensen onder u al benaderd zijn door aanbieders die zich daar zorgen over maken. Ik wil even met u delen wat we vandaag besloten hebben. Wij gaan mee in de tariefvoorstellen van de gemeente Eindhoven. Zij hebben een diepgaand onderzoek gedaan wat er degelijk uitziet. En op basis daarvan hebben wij gemeend hun lijn te moeten volgen. Neemt niet weg dat wij enige zorg hebben over de snelheid van het proces. We hebben zelf, en dat ook maar even heel praktisch, geen alternatief om voor 1 januari 2019 heel iets anders af te gaan spreken met zorgaanbieders. Dus in die zin is het eigenlijk ook geen keuze. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de snelheid van de invoering. De aanbieders zijn hierover geïnformeerd in oktober, wij zelf ook. 1 november gaat de tender open voor 2019 en per 1 januari zijn deze tarieven van kracht. U zult horen dat daar flinke percentages op gekort worden. Dat zit hem niet allemaal op tarief, maar ook in het aantal uren wat er ingezet wordt per product. Dus geeft soms een enigszins vertekend beeld, moet ik zeggen. Wij verwachten daar weerstand op van aanbieders. Wij verwachten ook dat dit mogelijk effect kan hebben op onze Veldhovense cliënten ook. Daar hebben we grote zorgen over vanuit Veldhoven. Maar we hebben op dit moment zelf geen alternatief. Wat we aangeboden hebben aan Eindhoven is omdat wij deze eenzijdige focus op de kostenbeheersing en puur de financiën onwenselijk vinden, dat wij vanuit de gemeente Best, Oorschot en Veldhoven ambtelijke capaciteit beschikbaar gaan stellen om te gaan werken aan de transformatie regionaal. Omdat dat onderwerp op dit moment echt ondergesneeuwd wordt vanwege de tarievendiscussie. Wat ik aan u vraag is, wij gaan proberen de informatienota met wat meer achtergrondinformatie hierover voor de algemene beschouwingen bij u te krijgen. En ik doe een beroep op u als raadsleden. Dit is een heel lastig dossier en een heel gevoelig dossier, wat veel gedoe gaat opleveren bij aanbieders en mogelijk ook bij bezorgde inwoners. Ik hoop dat u het niet erger wil maken dan het is. Mensen zoveel mogelijk naar ons doorverwijzen, zodat we de juiste antwoorden kunnen geven voor zover in ons vermogen. Voor een aantal zaken zullen wij gewoon naar Eindhoven moeten verwijzen, omdat zij de inkopende partij zijn. Maar ik hoop dat u zich kunt vinden in de besluiten die wij hierover genomen hebben.
En dan, misschien even, ja, als, mag ik u even onderbreken? Ja. Zijn er hier vragen over? Mevrouw Gilles zie ik, de heer Koppens, de heer Saris en de heer Meijberg. Mevrouw Gilles.
Dank u wel, voorzitter. U geeft aan eigenlijk, zeg maar, dat de tijdspanne zeer kort is. En dan versta ik het ook een beetje als een noodzaak, hè, om daar voorlopig in mee te gaan. En dan heb ik meteen een nieuwsgierige vraag. Over welke termijn hebben we het dan? Zou het dan over een jaar het anders ingeregeld kunnen worden?
Heer Koppens.
Mijn opmerking is denk ik in het verlengde van mevrouw Gilles van, kan over een jaar evaluatie plaatsvinden en dan velden we toch eigen beleid gaan voeren, als het tegenvalt.
Dank u wel. Ik ga even daar verder. Het was de heer Meijberg volgens mij. Gaat u gang.
Warme complimenten voor de wethouder. Budgetplafonds kunnen en mogen nooit een beperking zijn op zorg. Het is een opstapeling van zorg voor het volgend jaar. En je laat uiteindelijk de mensen die zorg nodig hebben stikken. Dank je wel voor je inzet.
Dank u wel. De heer Peter, of de heer Prinsen.
Deze wel.
Ja. Nou, ik ben het van harte eens met de wethouder en het college om de Eindhoven, met de Eindhoven niet verder te gaan ten aanzien van het beschermd wonen en het budgetplafond. Maar ik heb wel de vraag, wat zou dat gaan betekenen als daar al zicht op is voor Veldhoven, bijvoorbeeld ten aanzien van inspanningen en kosten, als we dat zelf zouden gaan doen?
De heer Saris.
Ik sluit me aan bij de heer Meijberg, maar ik ook bij de heer Prinsen. Wat betekent dat concreet voor Veldhoven? Hè? Eindhoven heeft die centrumfunctie. Zij zeggen wij gaan een plafond. Nou, wij willen die verantwoordelijkheid niet dragen. Daar sta ik achter. Maar wat betekent dat concreet? En als dat concreet niks betekent, welk signaal willen we er dan mee afgeven?
Mevrouw Hartlief.
Nou, ik denk dat de meeste zorgen al gedeeld zijn. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar het financieel risico dat je ermee loopt. Even los van het feit dat ik blij ben dat we in principe streven naar geen plafond. Maar als we het gaan teruggeven aan Eindhoven en volledig de regie hier kwijtraken, dan heb ik daar wel zorgen over, ook voor onze inwoners.
Mevrouw Van Dongen.
Ik zal de vraag, het zijn natuurlijk twee verschillende onderwerpen. Ik zal beginnen met het budgetplafond voor beschermd wonen. Wat betekent dat concreet? Het betekent concreet voor de inwoners die nu al in beschermd wonen zitten en voor de mensen die een aanvraag willen doen, dat zij zich voortaan tot Eindhoven zullen moeten wenden en niet hier een klantmanager WMO aan de telefoon krijgen. Dat gewoon even heel praktisch. Wij gaan uiteraard zorg dragen voor een warme overdracht naar Eindhoven van alle dossiers die wij hier hebben, om te zorgen dat de informatie die wij hier hebben in ieder geval niet verloren gaat. En zodat zij daar ook meteen opgevangen kunnen worden. Financieel betekent het eigenlijk niets, omdat Eindhoven voor een beschermd wonen budgetverantwoordelijk is. Dat is een regionaal budget wat op hun rekening staat en wat ook voor rekening en risico van Eindhoven is. Dus ook bij overschrijdingen staat Eindhoven hierbij aan de lat. Dus daar maakt het niets voor uit. Wat het voor Veldhoven wel kan betekenen, is dat als de budgetplafonds bereikt zijn per aanbieder, dat er ofwel mensen niet meer geplaatst kunnen worden en mogelijk zelfs hun woning zouden moeten verlaten die ze nu hebben in het kader van beschermd wonen, dat ze die plaats kwijtraken, of dat wij nieuwe mensen niet meer kunnen plaatsen in Veldhoven. Dat zou het kunnen betekenen. En dat is precies het punt waarvan wij zeggen dat we daar niet de verantwoordelijkheid voor willen dragen.
Zullen we eerst even dit onderwerp kijken of we daar nog vragen? De heer Saris, gaat u gaan?
Dus in feite hebben we nou in Veldhoven ook een budgetplafond?
Ja, ik kan niet. Zij zijn budgetverantwoordelijk en ze hebben het recht om dit te doen. Daar kan ik helemaal, of kunnen wij, helemaal niks aan doen. Het enige wat we kunnen doen is zeggen dan de toegang ook terug. Want wij leveren nu allerlei diensten daarvoor. Om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen. Maar wij voelen ons niet meer in staat om dat te blijven doen als daar een budgetplafond op zit. Ja.
Mevrouw Hartlief.
Heb ik u dan verkeerd begrepen? Ik dacht dat u zei dat we ervan uitgingen dat we geen budgetplafond zouden invoeren in het beschermd wonen. Daar wilt u nog steeds vasthouden, tenzij Eindhoven vasthoudt aan zijn eigen plafonds en dan geeft u terug.
Mevrouw Van Dok. En dat is inmiddels een achterhaald feit, omdat wij wilden vasthouden aan het feit dat wij geen budgetplafond wilden. Eindhoven heeft inmiddels besloten om dat toch regionaal in te stemmen. Dus het is een fait accompli. Ja.
Akkoord, maar goed om te volgen hoe dat verder gaat, denk ik. Het verhaal van de jeugdzorg.
Ja, de tweede vraag gaat over jeugdzorg. Hè. Dus de tarieven, volgend jaar gaan we daarin mee in Eindhoven. Dat zijn de tarieven voor 2019. Eindhoven heeft ook al aangekondigd dat er nog wat meer aanpassingen in de loop van 2019 zullen plaats hebben. Wat u moet weten, dat is vanaf 2020, per 1 januari 2020, geldt de nieuwe aanbesteding. Daar gaan we medio volgend jaar mee beginnen. En mijn inspanningen zijn er uiteraard op gericht om, als dit inderdaad niet naar tevredenheid van de Veldhovense gemeenschap verloopt, dat wij alternatieven gaan onderzoeken om dat op een andere manier in te richten vanaf 2020. Maar voor 1 januari 2019 is dat simpelweg geen optie.
Daar nog aanvullende vragen over. Mevrouw Gielis.
U had het over, u sprak ook uw zorg uit over de snelheid van de invoering van die aanpassing in de tariefstelling in jeugdzorg. Waar zit uw zorg met name?
Ja, mijn zorg zit bij verschillende producten. Ik denk dat het te ver gaat, zeg maar, om diep die inhoud in te gaan. Maar er is een aantal producten dat een korting kent. Dus dat gaat dan over minder uren en minder tarief. Als je dat bij elkaar optelt, kom je soms op kortingen uit van 30% tot 40%. Als een aanbieder dat te horen krijgt in oktober, definitief daar bericht over krijgt per 1 november en per 1 januari daar zijn bedrijfsvoering op aangepast moet hebben, leek mij dat wat snel. Ik had liever een wat geleidelijker invoeringsproces gehad en ik had ook liever wat breder het gesprek gevoerd, niet alleen langs de lijn van de tarieven, maar ook de transformatie en misschien alvast de aanloop genomen, zeg maar, na de aanbesteding voor 2020. Maar daar is helaas niet voor gekozen.
Dank u wel. En u krijgt zo mogelijk voor de algemene beschouwingen daar nog verder toelichting op. Er was nog één punt wat resteerde. De huishoudelijke zorg, daar heeft u... Ja?
Dank u wel. Die was ik al bijna vergeten. Vorige week donderdag heeft er een artikel in de krant gestaan over de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep over de indicatiewijze van de gemeente Eindhoven, die een resultaatsfinanciering kent met het begrip een schoon en leefbaar huis als het gaat om de inzet van huishoudelijke hulp. Daar stond vermeld in dat artikel dat Veldhoven een vergelijkbaar beleid had. Dat was niet zo. We hebben meteen contact opgenomen met de betreffende correspondent en zij heeft ook de volgende dag meteen een rectificatie geplaatst. Ik weet niet of u die ook allemaal gezien heeft, daarom meld ik het toch maar even. Omdat wij inderdaad ook uitgaan van een schoon en leefbaar huis en dat principe opgenomen hebben in onze verordening. Dus ik snap de verwarring bij de betreffende correspondent. Alleen in de beschikkingen, individueel naar de inwoners, geven wij altijd aan hoeveel uur en minuten iemand zorg krijgt en welke activiteiten de huishoudelijke hulp daarvoor moet verrichten. En dat betekent dat wij dus voldoen aan hetgeen de wetgever van ons vraagt. Dus voor ons betekent dat geen aanpassing van de indicatieproces rond de inzet van huishoudelijke hulp. Dat wilde ik nog even melden.
Daar nog vragen over van uw kant? Zo niet, dank voor uw informatie. Dan gaan wij door naar agenda punt 6. In het kader van het reglement van orde artikel 42... zijn de schriftelijke vragen gesteld door senior Veldhoven en ik vraag de heer Koppens om deze even toe te lichten. Het had iets met iets wat heel lekker kan zijn te maken.
Ja, ik hoop dat de jaren zijn best doen en dat we dat ter gelegenheid zijn tijd hier op ons bordje krijgen. Maar wij maakten ons zorgen om, over de wilde zwijnen weer in het veld over op zijn komen dagen. En ja, ik wil het college ook bedanken voor de snelle actie. Ik heb de verkeersborden inmiddels gezien. Het college heeft veel vertrouwen in de Veldhovense burger, dat ze het hondje aangelijnd houden. En ik deel dat vertrouwen niet echt. Ik woon zelf in het buitengebied, gelukkig niet aan de Volmolenkant, maar ik zie bij ons in Oeienbos ook veel loslopende honden. En ik denk dat de burger toch nog wat meer gewaarschuwd zou mogen worden van hou de honden aan de lijn, ook vanwege die varkens. Dat zou ik toch aan uw schrijven toe, aan uw antwoord schrijven toe willen voegen. Van.
Dank u wel. Wethouder de Looy.
Ja, het is een beestenboel daar. Hè? Dus ik denk dat we voldoende waarschuwingsborden daar hebben staan in het hele gebied. Ik denk ook dat degenen die daar lopen dat ook echt wel weten dat ze dat eigenlijk moeten doen. En dat het niet altijd gebeurt, dat kan ik ook onderschrijven. Dat is helaas zo. Maar ja, inhoudelijk zie ik niet direct dingen waarvan we zeggen, goh, daar moeten we nog extra actie op ondernemen.
Misschien een keer een stukje in Veldhovens Weekblad waar we nog eens een keer de aandacht voor vragen, ook voor die borden misschien, maar en dan ook daarmee nog eens een keer benadrukken hoe belangrijk het is in deze periode om honden dan ook vast te houden, zou misschien ook nog kunnen helpen. Misschien een goede suggestie. Ik mag af en toe een interview geven voor Veldhovens Weekblad, dus dan neem ik het graag mee. Dank daarvoor. Het spreekrecht van burgers, agenda punt 7, daar hebben ons geen aanmeldingen bereikt. En dat betekent dat wij doorgaan naar de hamerstukken. En als eerste agenda punt 8, dat is het vaststellen van de bestemmingsplan Meerveldhoven 2018. Geen op- of aanmerking, vastgesteld. Gaan wij door naar het vaststellen van het bestemmingsplan Grote Vliet 19. Geen op- of aanmerkingen. Vastgesteld. Dan gaan we door naar het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kempenbaan West. Geen op- of aanmerkingen. Vastgesteld. Dan gaan we naar het instemmen van de samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017 tot 2030. Geen op- of aanmerkingen. Vastgesteld. Zijn we gekomen bij agenda punt 12. En als eerste zal het VSA het woord krijgen. Die is vanavond de partij die wat dat betreft als eerste de gelegenheid krijgt. En dat gaat over het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied 2009. Herziening diverse locaties. Er hebben ons geen meldingen bereikt dat iemand daar het woord over wil voeren. Dat is zo, dan is die alsnog vastgesteld. Gaan wij door naar agenda punt 13. Dat is het vaststellen van het bestemmingsplan Dorpstraat 25. En daar is melding gekomen van de VSA, dus dat komt heel goed uit. De heer Peters, zou je hier naartoe willen komen?
Zo. Ik heb niet heel veel tijd nodig, gelukkig. Dus het gaat over de Dorpstraat 25. De VSA die ging er tijdens de oordeelsvormende vergadering van 9 oktober vanuit dat er een parkeertekort in dit plan zou zijn. Dat was voor ons reden om er hier op terug te komen. Inmiddels hebben we zelf gekeken en we hebben ook een reactie gehad van het college. En wij moeten zeggen, het college heeft gelijk. Er is geen parkeertekort.
Wilt u hier de vergadering stopzetten? Want ik vind het wel een hele mooie zin. Dank u wel dat u zo eerlijk bent.
Nou ja, daarom sta ik ook hier, ik wil zeggen. Want wij hebben, om wat tijd te winnen, want we zijn natuurlijk allemaal nu extra druk met algemene beschouwingen en alles wat erbij is. En voordat wij het antwoord van het college kregen, hebben wij een brief uitgedaan. Ook omdat wij vinden dat alle fracties dan van tevoren op tijdig en ook goed moeten worden geïnformeerd. Alleen, we zijn nu ingehaald door de realiteit. Dus het parkeren, dat kan binnen dit plan. Wij hebben die brief geschreven. Excuses daarvoor. Sorry, mijn excuses. Dat hadden we zo niet moeten doen. Alleen, het is gebeurd. En dat wou ik eigenlijk toch gewoon hier even met jullie delen. Is misschien onnodig, mevrouw de voorzitter, om te zeggen...
Heel, heel mooi een keer om dat ook te horen. Fijn dat u dat zou doen.
Maar ik denk, waarschijnlijk wel onnodig, maar wij zijn het natuurlijk wel eens met dit voorstel. Dat wou ik wel even zeggen.
Dank u wel. Anderen van uw raad die daarop of aanmerkingen hebben, want ik neem aan dat de wethouder geen reactie meer hoeft te geven, dan is dat bij deze ook vastgesteld. Gaan wij door naar agenda punt 14. En dat agendapunt dat was aangegeven door de GBV om daar nog een opmerking over te maken. En ik heb ook volgens mij D66 meegekregen. GBV, gaat uw gang. De heer Van Oorschot.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik ben kort. In de ordersvormende vergadering is al een vraag gesteld over het vrachtverkeer van ASML. De nota van zienswijze die wij vanavond ook aannemen is wat onduidelijk over de afwikkeling van het vrachtverkeer van ASML. Daarom de volgende vraag. Kan de portefeuillehouder toezeggen een vinger aan de pols te houden ten aanzien van de afwikkeling van het vrachtverkeer en indien nodig verkeersmaatregelen te nemen? Tot zover.
Dank u wel. D66 gaat ervan. Mevrouw Giesvets.
Nou, ik hou het ook kort, want mijn eerste vraag sluit vrijwel naadloos aan bij de vraag van de GBV. Ik stel hem toch even, omdat hij iets andere insteek heeft aan de wethouder. In de oordeelsvormende vergadering waar werd ingesproken en ook de indieners van zienswijze geven aan angst te hebben voor de overlast die mogelijk is met de aanleg van de nieuwe U-constructie. Wethouder van de Oever beloofde, nou, zoals jij al zei, een vinger aan de pols te houden. Wij willen heel graag weten, wat is die vinger aan de pols? Hoe gaat dat er concreet uitzien? En mijn tweede vraag heeft te maken met de financiën. En ook daar heb ik in de oordeelsvormende vergadering al een vraag over gesteld. En het is me gewoon nog steeds niet helemaal duidelijk waarom ASML wel betaalt voor de aanleg van de weg, maar er niet bijvoorbeeld op voorcalculatie ook onderhoud is meegenomen. De wethouder zei in de oordeelsvormende vergadering omdat dit niet kan, maar ik begrijp eigenlijk nog steeds niet waarom. Dus als er nog even een korte toelichting op zou kunnen komen, graag.
Dank u wel, wethouder Van de Oever.
Mevrouw de voorzitter, dank u wel. De eerste vraag van het GBV. Daar kan ik op antwoorden ja, ja. Dat klinkt heel raar, maar als het gaat over de Heiberg West, want dat is een stuk waar we het over hebben. Hè. Het is niet de hele Heiberg, de Heiberg West, wat niet ligt in de U. Daar worden in ieder geval verkeersremmende maatregelen als zijnde al aan het begin om het daar überhaupt al in te rijden. Wij hebben met ASML een afspraak gemaakt en die afspraak is in ieder geval op basis van vertrouwen. Dat betekent dat al het vrachtverkeer, de vrachtafwikkeling, gebeurt aan de punten die aangeduid zijn aan de U, niet zijnde Heiberg West. We hebben gevraagd van, goh, kunnen we dat dan ook nog even bevestigd hebben? Dan hebben ze per mail bevestigd, dus het is niet zo dat er een officieel contract of een brief of wat dan onder ligt. Maar als je werkt op basis van vertrouwen, dan moet dit voldoende zijn om dat met elkaar af te stemmen. Ja, mochten er signalen komen, dus ook meteen de vraag van mevrouw Giesbers, van hoe houden wij dan die vinger aan de pols, want dat is die tweede jaar dan. Dat moeten wij natuurlijk wel signalen krijgen. En de signalen, wij kunnen daar niet elke dag bij gaan staan om te kijken of dat gebeurt. Maar als wij signalen krijgen, gaan wij onmiddellijk met ASML aan tafel. Dat is ook al afgesproken. We gaan ervan uit dat ASML zowel hun eigen personeel, maar ook met name de leveranciers, toeleveranciers, maar ook hun eigen transporten, op de manier afhandelt zoals dat met elkaar is afgesproken. Dus nogmaals, daarin hebben we denk ik een goede afspraak met ASML gemaakt dat ze ervoor zorgen dat het niet gaat gebeuren. Sterker nog, mochten er toch signalen komen, dan kunnen we zelfs nog overwegen. En ja, veiligheid staat erin voorop, kunnen we zelfs overwegen om er nog wat extra maatregelen te treffen waardoor het minder aantrekkelijk wordt om Heiberg West te gebruiken. Dan de vraag van mevrouw Giesbers over... het niet kunnen opnemen van de onderhoudskosten zoals we dat afgesproken hebben. Nou, ik heb dat nou even goed uitgezocht en kijk, het is in ieder geval niet wenselijk. Laat ik het zo zeggen. Even kijkend van hoe dat het proces is opgebouwd. ASML vervangt de hele U.
Dat betekent dat er ook een groot gedeelte van de huidige heiberg nu door ASML wordt vervangen, of tenminste wordt geheel wordt betaald. Dus ook het stuk waar ze nu dus eigenlijk niet verantwoordelijk voor zijn, waar wij als gemeente dus niet voor aan de lat staan, zeg maar, om dat te upgraden en te laten voldoen aan de wensen die er dan nodig zijn. Daarnaast heeft de gemeente gronden van ASML overgenomen vanuit een symbolisch bedrag, wat aan de openbare ruimte wordt toegevoegd. Dan heb je het meer over groenstukjes en niet zijnde asfalt. Daartegen staat dat ASML zelf de normale grondprijs heeft betaald voor het hele traject. Dus daarin zit ook al een stuk financiële uitruil. En als tot slot neemt ASML ook nog alle ambtelijke uren die daar ingestoken zijn, ook voor hun rekening. En uiteindelijk praten wij over 300 meter strekkende meter weg, waar denk ik al zoveel compensatie, financiële compensatie tegenover staat, dat ja, moet je dat ook nog vragen. En de tweede is dan de afweging, wil je dat voor 300 meter allemaal via contracten hebben vastgelegd? En dat is eigenlijk het verhaal.
Reactie van uw raad. Beide akkoord met het voorstel. Mag ik aannemen dat de voltallige raad akkoord gaat met dit voorstel? Is het aangenomen met 26 stemmen voor. Dank u daarvoor. Gaan we naar agenda punt 15. En dat is het vaststellen van het bestemmingsplan De Locht. En daar hebben zich voor aangemeld D66 en Lokaal Liberaal. Zijn er nog anderen van uw raad die daar over dit agenda punt iets willen zeggen? Zo niet, dan ga ik naar mevrouw Hartlief als eerste en daarna naar de heer Prinsen. Mevrouw Hartlief.
Ik heb alleen een stemverklaring.
Alleen een stemverklaring, dan de heer Prinsen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch nog graag terugkomen op de oordeelsvormende vergadering waar het ging over de illegaal gebouwde paardenstal op het perceel Locht 125. Want de wethouder die antwoordde toen op vragen van D66 en van Lokaal Liberaal van het zou geen precedentwerking hebben. Ja, hij had nog een paar opmerkingen meer, waardoor het in ieder geval mogelijk zou zijn, nodig zou zijn, makkelijk zou kunnen om die paardenstal toch te legaliseren. Ik heb eens even een stuk opgevraagd en daar wil ik graag een stukje uit citeren, als u het goed vindt, voorzitter.
Gaat u gang.
De overwegingen, en dat is van enkele jaren terug en dat gaat over dezelfde paardenstal. De overwegingen om geen medewerking te verlenen aan het verzoek komen samengevat op het volgende neer. Paardenstal is in strijd met het gemeentelijk ruimtelijk beleid. De locatie van de paardenstal in en aan de rand van het bos is niet wenselijk. Het perceel is groot genoeg om een andere geschikte locatie te vinden om een bijgebouw te realiseren welk is gelegen buiten de ecologische hoofdstructuur. Voor de oprichting van de paardenstal was al een aanvraag ingediend welke destijds is geweigerd. Ondanks deze weigering is de paardenstal toch gewoon gerealiseerd. Ik citeer nog steeds. De eigenaar had dus al kunnen weten dat de gemeente de paardenstal op de gewenste locatie niet wenselijk vond, dat de paardenstal in strijd was met het vigerende bestemmingsplan, in strijd was met het gemeentelijk ruimtelijk beleid en dat geen medewerking zou worden verleend. Mede door de ligging van de paardenstal in de ecologische hoofdstructuur is er sprake van strijd met het provinciaal ruimtelijk beleid. En als laatste punt, legalisering van de paardenstal zal leiden tot precedentwerking. Dat is toch een heel ander verhaal dan er nu ligt. En dit is het verhaal over dezelfde paardenstal, enkele jaren geleden ook aan het college zo voorgelegd. Dus ik vraag mij af, Lokaal Liberaal vraagt zich af, wat is hier nu waarheid? En ik heb ook nog even gekeken, want de wethouder wist ook vorige keer aan te geven van ja, het is wel lastig als we nu zouden komen tot een juridische procedure. Want ja, dat gaat veel geld kosten. Waarop ik ook al heb gezegd, ja, je kunt in Veldhoven dus gewoon illegaal dingen bouwen, zorgen dat de gemeente voorlopig niet ziet, als ze het wel zien, dreigen met juridische procedure en de zaak wordt gelegaliseerd. Ja, ik vind dat wel een mooie manier eigenlijk, maar dat is denk ik toch niet de bedoeling. Dan heb ik eens even opgezocht hoe lang een illegaal bouwwerk als illegaal bouwwerk kan worden aangemerkt en dus gedwongen worden om af te breken. Daar geeft het Rijk geen termijn. Dat zegt zelfs, het is niet exact aan te geven na hoeveel tijd de gemeente niet meer handhavend op kan treden, maar juridisch gezien is er geen sprake van verjaring. Dus dat betekent dat als het nu ontdekt wordt, en het staat er al 20 jaar, er is geen sprake van verjaring, kunnen we gewoon als gemeente eisen dat de bouwer het illegale bouwwerk sloopt. Ik wil ook graag eigenlijk de andere fracties, van de andere fracties horen wat men er nu van vindt, nu ik dit zo verteld heb, ten opzichte van het verhaal wat er nu ligt. Want ik vind het van de gekke, lokaal liberaal vindt het van de gekke, dat op deze manier, ik vergeet nog iets, want ik moet even mijn iPadje opstarten. Want in de reactie van het college, naar aanleiding van de behandeling in oordeelsvormende raad, wordt ook nog gezegd, en dat verbaasde mij zeer, het college is van mening dat precedentwerk in voorliggend geval niet snel voor zal komen. De grootte van het perceel en de landgoedachtige uitstraling is uniek. Van gelijke gevallen zal dan ook geen sprake zijn. Ja, laat me niet lachen. Natuurlijk, er zijn vermogende mensen, die hebben heel veel grond, heel veel ruimte, dus die kunnen bouwen wat ze willen. En de gewone burger, ja, die heeft pech, hè. Dat kan toch niet waar zijn, mensen. Dus het motief om geen precedentwerking hiermee te hebben, ja, dat vervalt echt. En ik wil graag van de andere fracties horen wat zij daar dan ook van vinden. Ik weet niet of ik dat nu mag vragen, voorzitter.
Ik denk dat het goed is dat de eerste wethouder reageert en dat dan de fracties daar ook op reageren.
Prima, ja.
Gaat u gezien. Wethouder Van de Oever.
Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Nou, ik ben ook blij dat ik hier nu even mag staan, want ik heb natuurlijk ook een stukje in de historie gedoken. Want het is een zaak die voor de gemeente eigenlijk feitelijk is opgestart in 2009, toen de paardenstal er al stond. Ik ga het even recapituleren, alles wat er is gebeurd, voor zover in grote lijnen, om te voorkomen dat we echt in details treden. In 2009... wordt er inderdaad geconstateerd dat er op dat perceel een illegaal bouwwerk staat. Als dat geconstateerd wordt, dan gaat er een procedure lopen. En een procedure lopen, die gaat lopen zoals die beleidsmatig is vastgelegd. En er is ook volledig aan vastgehouden. En dat houdt in dat op deze locatie is gekeken om te onderzoeken. En daar wordt dus geconstateerd, en ik ga nu feitelijk vertellen wat dus het beleid was op dat moment. Het college het ambtelijke apparaat heeft het beleid uitgevoerd wat destijds is vastgesteld. Er is gekeken naar een onderzoek om te kijken of legalisering mogelijk was. Daar begint het mee. Dat was niet het geval. Laat ik dat voorop zeggen. Er was geen enkele mogelijkheid op dat moment om de paardenstal te legaliseren. Dan volgt handhaving. Handhaving houdt in dat er brieven verstuurd worden met een opsomming van dingen die kunnen gebeuren als hij dit of dat niet doet. Dat is in de periode gebeurd van 2010 tot 2014. De overtreder heeft toen, naar aanleiding van de handhavingsbrieven, volledig gebruik gemaakt van de rechtsbeschermingsmogelijkheden die hij heeft. Daar biedt de wet gewoon ruimte voor. Daar gaat veel tijd in zitten. Elke keer weer brief, weer reactie, terugreactie, weer een brief enzovoort. De overtreder is uiteindelijk met een opening gekomen die wel tot legalisatie zou kunnen leiden. En dat betreft de herbegrenzing van het natuurwerknetwerk Brabant, Natuurnetwerk Brabant. In overleg met de provincie, want het is niet zo dat de gemeente dat alleen gedaan heeft, in overleg met de provincie is tot stand gekomen dat dit een mogelijkheid was om dat te doen. Dus om een legaliseringstraject te starten. Daartoe heeft overtreder een financiële compensatie moeten leveren, een herbegrenzing. En de oplossing zat hem eigenlijk in de herbegrenzing in het natuurnetwerk Brabant. En dat was mogelijk. En dat is het feitelijke verhaal wat erachter zit. En daarnaast...
Interruptie, de heer Prinsen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat heb ik ook gelezen, portefeuillehouder, dat de eigenaar van het perceel een duit in het zakje bij de provincie doet en vervolgens recht heeft om een illegaal gebouwde paardenstal, waarvan hij al lang wist dat die illegaal gebouwd was, maar omdat de man toevallig meer poen heeft dan de mijne, daar is nog een liedje van gemaakt, mag hij natuurlijk toch dat duit in het zakje doen en is de gemeente gaat overstag om het te legaliseren. Dit kan toch niet zo zijn? Hier toont de gemeente toch geen ballen? Illegaal bouwen is illegaal bouwen.
Ik zou
wel
willen vragen om een beetje op uw woorden te willen letten.
Ja, dat kunnen ook voetballen zijn.
Ja, dat kan, maar dat bedoelt u in dit geval niet.
Okay. Het is geen kwestie van dat de gemeente een krachtpatser als krachtpatser optreedt. Het is, laat ik het dan zo benoemen. Het is een kwestie van beleid. En ook nog eens een keer wat wettelijk is vastgelegd en de rechten van de overtreder. Ik kan dat niet veranderen, dat is zo.
Interruptie.
Nou, dat is mooi dat het beleid is, maar wat biedt dat dan voor mogelijkheden voor alle andere inwoners in Veldhoven? Kunt u me dat ook uitleggen?
Ik denk niet dat het hier aan de orde is. Aan de orde is hier de legalisering van de paardenstal aan de locht 125. En wat we nu doen, ook nu doen, is weer conform beleid het bestemmingsplan vaststellen. En tot slot wil ik er dit bij zeggen, moeten wij handhaven om te handhaven, waarin in dit geval, ook, nou, daar kun je over discussiëren of het wel of niet gebouwd had kunnen worden. Er zijn geen zienswijzen ingediend, de overtreder die gaat een compensatie aan en het is planologisch aanvaardbaar. Dat is de criteria waar je als gemeente in staat en zo moet je het meenemen.
Interruptie, heer Prinsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, moeten we handhaven om te handhaven? Ja, dat is een mooie stelling. Ik vind dat we moeten handhaven wat illegaal is gebeurd. En daar gaat het hier om. En het gaat niet om het mooie beleid, want we moeten handhaven wat illegaal is gebouwd. De man heeft willens en wetens, dat was straks wat ik vergat nog. U hebt destijds, of een paar weken geleden ook aangegeven, dat er is willens en wetens, niet willens en wetens gebouwd. Er is wel willens en wetens gebouwd. U hebt het zelf, ik heb het net geciteerd, het stuk richting het college van destijds. En dat betekent dat die persoon illegaal willens en wetens gebouwd heeft en nu ook willens en wetens zijn spul af moet breken.
Mevrouw Van Wieren.
Meneer Prinsen, u pleit altijd voor minder regelgeving en een flexibele overheid. Volgens mij is dit een mooi voorbeeld van meedenken met elkaar waar het kan.
Meneer Prinsen.
Nou, als dit meedenken is waar het kan, dan hoop ik dat we nog heel veel in Veldhoven kunnen bouwen zonder de gemeente nodig te hebben. Want zo zit ik er niet in, mevrouw Van Wieren.
Ik kijk even naar de interruptiemicrofoon, de heer Saris.
Als ik goed luister, dan is wel het verhaal van meneer Prins waar als het verhaal van de heer Van Oever. Alleen als ik dan in de schoenen van meneer Prinsen ga staan. We hebben ons als gemeente aan de wet gehouden. We hebben gehandhaafd. En we hebben ons aan de wet gehouden zoals hij nu ligt. We kunnen toch niet ons anders dan aan de wet houden?
Kijk even naar meneer Bijnen. Ga de gang.
Ja, voorzitter. Ik hoor de wethouder reactie geven. En de wethouder geeft aan dat er geen sprake is geweest van legalisering in omstandigheden zoals die destijds waren. Maar dat er verandering heeft plaatsgevonden in de begrenzing. En dat die verandering in de begrenzing de mogelijkheid heeft gegeven om vervolgens wel tot legalisering over te gaan. Als het dus zo is dat er vervolgens gewoon op een gewone, normale, terechte manier gelegaliseerd wordt, dan vind ik het, dat blijkt dus nu heel duidelijk, dan vind ik het gewoon heel erg kwalijk dat meneer Prinsen de indruk wekt dat het hier nog steeds zo is dat als je maar genoeg geld hebt en je geeft dat hier en daar maar weg, dat je dan dus dingen geregeld kunt krijgen die in feite niet geregeld hadden mogen worden. Er heeft een wijziging plaatsgevonden, daarop is gelegaliseerd. Die legalisering heeft ertoe geleid dat de eigenaren, de betrokkenen, dat die in elk geval een bepaalde vergoeding of wat dan ook heeft moeten geven. En dan werp ik het ver van me en ik denk meerdere mensen hier in deze raad dat nu de indruk gewekt wordt van als je maar met de portemonnee zwaait en als je er maar genoeg van hebt van dat, dan kun je alles bereiken, want zo is het niet en zo zal het de Veldhoven ook nooit gaan.
Dank u wel, de heer Prinsen.
Ja, kijk, een mooi verhaal van meneer Bijnen, dat bestrijd ik. Want de persoon in kwestie in 2009 heeft hij illegaal gebouwd, 9 jaar terug, toch een hele tijd, hè. De gemeente heeft in al die jaren onvoldoende geacteerd om in ieder geval ook te bereiken dat wat illegaal gebouwd is afgebroken moet worden en niet gelegaliseerd. In de loop van de tijd zijn zich ontwikkelingen provinciaal, er is een compensatiefonds, weet ik wat allemaal. De man heeft toch wel veel geld, want anders kun je die compensatie wellicht niet doen. En ook dat perceel niet bewonen, dat mag voor mij, dat mag ook iedereen doen, daar heb ik geen moeite mee. Maar het is wel typisch dat we dit dan legaliseren. Ik denk dat er velden nog wel meer dingen zijn waar we wel wat harder achteraan zitten, die gewoon in woonwijken staan. En als we dat dan overal doorvoeren, dan vind ik dat je een duidelijk beleid voert. En niet op deze manier.
Kijk even, mevrouw Van Dongen.
Ja, ik heb nog een verduidelijkende vraag aan de wethouder, want ik hoor hem in zijn betoog die vergunningaanvraag van destijds niet meer noemen. Wanneer is dat dan precies geweest?
Komt de wethouder direct op terug? Is er nog een interruptie ten opzichte van de eerder gesproken, mevrouw Hartlief?
Ik wil de heer Prins even ondersteunen. Geen regels om regels lijkt me niet goed. We hebben regels om te handhaven. Die regels hebben we niet voor niets. En als je dan regels hebt, moet je ze handhaven. Schermen met minder regels en dan maar illegaal bouwen lijkt me niet de bedoeling. Dat gesuggereerd wordt dat als je meer geld hebt, dat je de mogelijkheden hebt om bepaalde dingen te doen, lijkt me klontjes. Maar dat mag niet tot rechtsongelijkheid gaan leiden. Mag geen precedentwerking gaan hebben voor andere zaken. Iemand die een schuurtje in zijn woonwijkje heeft staan, daar wordt gehandhaafd. Ik heb er moeite mee dat het nu niet gebeurd is.
De heer Saris.
Ja, u doet nu precies hetzelfde als meneer Prinsen net. U wekt de suggestie dat het niet gehandhaafd is. Er is wel degelijk gehandhaafd. Er zijn 4 jaar lang brieven gestuurd. Ja, 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 de handhaven begint met het sturen van een brief. 4 jaar lang. Als ik begrijp dat er gebeurd is, desbetreffende eigenaar, zeg maar, alle wettelijke mogelijkheden, dan kan dat soms heel lang duren. Ja, tenminste, dat is wat de wethouder zegt. En ik ga ervan uit dat dat klopt. Je kunt er niet eerder, het begint met het sturen van een brief. Hetzelfde als een aanmaning bij een debiteur. Dan ga je ook niet meteen langs de deur.
Dank u wel. Ik denk, ik wil het hier even bij laten. Want volgens mij heeft u alles uitgewisseld wat over dit onderwerp gaat, wat maar uit te wisselen is. En geeft graag het woord aan de wethouder.
Nou ja, ik wil toch nog heel graag even reageren op inderdaad het niet handhaven. Natuurlijk is er wel gehandhaafd. Er is gehandhaafd conform staand beleid destijds. En ook nu wordt er gewoon gehandhaafd. Als het schuurtje nu gebouwd wordt in een wijk, dan gaan we dat op dezelfde manier behandelen als dat we dat met die paardenstallen hebben gedaan. Dan ook beginnen we daarmee met een brief. Dit mag niet, dit kan niet. Wij willen dat u dat ongedaan maakt. En dan komt...
Ja. Dus ik mag interruptie geven, okay, die geef ik even niet. Gaat uw gang.
Dus wat dat betreft is het staand beleid en nog steeds op deze manier. Wij worden verplicht om dan te kijken of er mogelijkheden zijn om tot legalisering over te gaan. En er is een legaliseringstraject gestart. En dat geeft meteen aan de vergunningsaanvraag dan. En dat legaliseringstraject, dat wordt eigenlijk feitelijk nu, als we dit nu vaststellen, is het daarmee afgedaan. Overigens, de Rekenkamercommissie, en die heeft samen met u deze zaken niet letterlijk op detail besproken, maar in 2015 heeft in het jaarverslag van de Rekenkamercommissie duidelijk gestaan, onder de titel Je ment een draai. Herstel. Heel helder aangegeven, en ik kan het er hierbij pakken, maar ik zal het even niet doen, anders ga ik te veel in detail. Om ervoor te zorgen, zaken die lang lopen op deze manier, waaronder locht 125, om die conform staand beleid zo snel mogelijk af te handelen. En nou ja, snel mogelijk, we zitten nu in 2018 en in 2009 geconstateerd. We handelen het nu af en dat is geheel in lijn met ook het advies wat overgenomen is door de Raad vanuit de Rekenkamercommissie.
Dank u wel voor dit termijn. Ik ga naar de raad toe in tweede termijn, maar daarmee zou ik u willen vragen, en dan ga ik alle partijen even af op basis van de vraag die de heer Prins heeft gesteld, of u kort wil reageren op de vraag die de heer Prins heeft gesteld. Dan begin ik in dit geval bij de PSA.
Dank u wel.
Meneer Peters.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij zijn tegen illegaal bouwen, dus... Van de andere kant zijn wij ook wel blij dat op een gegeven moment iets wat heel lang blijft hangen een keer wordt opgelost. Maar voor ons weegt er ook wel zwaar dat, hoe moet ik dat zeggen, dat alle Veldhovenaren gelijk worden behandeld. En we hebben, ja, u zegt conform de regels, maar ik heb toch sterk de indruk dat omdat de provincie op een gegeven moment een suggestie doet, dat dan in wezen de zaak pas wordt zoals het nu hier ter tafel ligt. Dus wij zijn hier niet blij mee, laat ik het zo maar even vallen.
CDA.
Ja, het besluit zoals het hier lag, zag er op het eerste gezicht eenvoudig uit. Waar ik op blijf haken op dit moment is dat wij niet, het lijkt alsof we niet alle informatie hebben gekregen. Ik heb net gevraagd wanneer is die vergunningaanvraag dan geweest en wanneer is die dan precies geweigerd. Ik heb daar toch geen duidelijk antwoord op, dus wat dat betreft is mijn beeld niet compleet. En zou ik dat toch, ja, ben ik nu op dit moment geneigd om mee te gaan in het verhaal van meneer Prinsen.
Dank u wel. De PvdA.
Gezien mijn ervaring, die duurt al wat jaren, ook met dit soort kwesties, gehoord hebben de wethouder die met name spreekt over de herbegrenzing en het contact met de provincie, vind ik dat de zaak ambtelijk, maar ook van het college, door het college goed behandeld is. We hebben geen enkele moeite om hier voor te stemmen. Of in te stemmen, moet ik zeggen.
Dank u wel. D66.
Ik denk dat we net duidelijk zijn geweest. We hebben moeite met het stuk. We begrijpen prima dat het college en juridisch misschien het juist is. Maar iets dat krom voelt, blijft krom. Het gevoel blijft negatief. Hoewel je misschien juridisch gelijk hebt. Dus hoe we er op dit moment in staan. Ik zou straks alleen even een schorsing willen van een paar minuten, als dat mag.
Ga even het lijntje langs en dan schorsen we je 5 minuten. Ga naar BPV.
Het is lastig nu op dit moment, omdat er dus nu weer twee verhalen naar voren komen die tegenstrijdig zijn. Aan de ene kant het verhaal van het illegale bouwen, waardoor het college wet goedvinden van de provincie een oplossing is gezocht. Dus ik sluit aan wat eerder gezegd is, dat juridisch allemaal wel zal kloppen. Alleen gevoelsmatig zit er natuurlijk nu wel iets in van, als je maar lang genoeg traineert en het maar lang genoeg volhoudt en een uitweg zoekt om te kunnen compenseren, dat je dan wel illegaliteit legaal kunt maken. Als het beleid is zoals het nu is en wij zoeken altijd de oplossing om iets wat illegaal is op een legale manier, als het maar lang genoeg geduurd heeft, zit er altijd als ondertoon in, op kunnen lossen, ben ik daar voorstander van. Nu heb ik een beetje een mixed feelings, gemengde gevoelens, want we zijn in Nederland. En dan is het toch lastig om nu zo te zeggen van, ja, het is opgelost, het is prima, want een langslepend conflict is uit de wereld. Aan de andere kant zitten we natuurlijk wel met de precedentwerking die het wel met zich meebrengt. Daar kunnen we niet onderuit.
Dank u wel. VVD. Mevrouw Van Bakel.
Dank u wel. Ja, ik heb eigenlijk al verschillende fracties gehoord over de precedentwerking, over het gelijkheidsbeginsel. Het is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. En de praktijk brengt eigenlijk met zich mee dat een beroep op dit beginsel weinig kans van slagen heeft, omdat er altijd wordt gekeken naar hoe in gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. En de praktijk is nou eenmaal zo dat er niet in regel niet snel sprake zal zijn van exact gelijke gevallen. Dus ik maak mezelf niet zo erg druk over over die precedentwerking. Tweede, wat ik net nog hoorde, is dat mensen aangeven dat het juridisch gezien allemaal wel zou kloppen, maar dat de nare bijsmaak die erbij zit, het gevoel, dat ervoor zorgt dat ze toch hun twijfels hebben. Daarbij kan ik ook aangeven, het rechtszekerheidsbeginsel is ook een van onze beginselen van behoorlijk bestuur. We moeten gewoon ex nunc toetsen, kijken naar wat het beleid op dit moment is. En voor de burger is het dus in dit geval ook in het kader van rechtszekerheid fijn als je kan vertrouwen op een overheid die op dit moment kijkt dus naar de mogelijkheden voor legalisatie. En niet te veel blijft hangen in wat het verleden wel en niet al heeft met zich meegebracht. Dat was het.
Dank u wel. De GBV, de heer Beiner.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, twee dingen. Er is duidelijk aangegeven, dat blijkt ook uit de stukken, dat er gewoon in alle oprechtheid, dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. door die verandering in de begrenzing is het zo geworden dat het gewoon in deze fase gelegaliseerd kan worden. Wat mij dan heel erg verwondert, dat is dat meerdere collega's in de raad zeggen van ja, eigenlijk zal het juridisch wel kloppen. Ja, dat wordt vrijwel letterlijk door meerdere mensen gezegd. Het zal juridisch eigenlijk best wel kloppen, maar ik heb er nou niet dat fijne gevoel bij. Maar nou wil ik vervolgens de burger horen die bij de gemeente aanklopt om een vergunning te krijgen voor een bepaald bouwsel. En dat we als gemeente gaan zeggen van nou, juridisch gezien kan het. Maar we gaan het u toch niet toestaan, want we hebben er nou niet dat fijne gevoel bij dat schuurtje van u. Ik kan me daar dus helemaal niks bij voorstellen. Er is sprake van gewijzigde omstandigheden. Die gewijzigde omstandigheden maken dat het nu gelegaliseerd kan worden, of is, kan worden. En om dan vervolgens te zeggen, ja, maar toch even niet, om welk gevoel dan ook. De mensen die daar wonen, die hebben een bepaald traject afgelopen. Die hebben misschien een hele verstandige advocaat gevonden. Die heeft uitgevonden dat die begrenzingverandering licht geeft in de situatie. Nou ja, als een ander dat doet op dezelfde manier, dan krijgt hij dat recht ook. Dus in die zin zie ik ook helemaal het verhaal van de precedentwerking niet. En wij als GBV gaan in elk geval akkoord met het voorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Ik maak even het rondje af, want het was op basis van de vraag van meneer Prinsen. En dat betekent dat ik nog alleen in dit geval senior Veldhoven nog moet vragen om te reageren.
Ja, voorzitter. In de fractie hebben we ons de vraag ook gesteld, heeft dat geen precedentwerking? En ik wil me wat dat betreft ook aansluiten bij de heer Peters. De provincie heeft zich ook overgebogen. En dat voorkomt wel dat de burger in Veldhoven het gevoel zou kunnen krijgen dat met een flinke beurs handje klap zou geweest kunnen zijn tussen de betreffende bewoner en de gemeente. Persoonlijk vind ik op zich een heel interessante discussie hier. De vriendin van mijn zoon heeft een paard gekocht. Ik heb zelf een stukje bos tegen de grens van Eersel. Alleen we missen de financiële middelen, maar een interessante discussie.
Ik zou maar oppassen met het bouwen van een paardenstal.
Ik wacht de discussie af.
Ik ga zo naar het tweede termijn toe. Misschien toch maar even, want als dat inderdaad verduidelijkt, dan kan dat misschien helpen voor de discussie. Wethouder van Oever, blijf er maar even zitten, dat is misschien makkelijk.
Nou ja, ik wil heel graag een kleine opmerking maken, want als ik het anders moet doen, dan vraagt u feitelijk aan mij om niet te voldoen aan het beleid. En dan vraagt u feitelijk aan mij om niet de wettelijke kaders te volgen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Dank u wel. Ik ga naar tweede termijn. Mag daar vandaan, mag ook lekker blijven zitten. Daar geef ik u graag de gelegenheid toe. En dat betekent dat ik inderdaad bij de tweede termijn eerst naar u ga, meneer Prins.
Nou, dat is mooi. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wilde eigenlijk nog als interruptie reageren, maar ja, dan moet dat maar in de tweede termijn. Nou, meneer Bijnen, ik kan het mooi zeggen en daar moeten we allemaal hard mee lachen, maar ik meen het bloedserieus. Het is heel simpel. Je gaat illegaal iets wat je willens en wetens illegaal bouwt, buiten de ecologische zone. Er klopt allemaal helemaal niks van. De gemeente schrijft je aan, de gemeente blijft je aanschrijven, doen ze jaren. Daarmee zegt de gemeente, hebben we voldaan aan ons handhavingstraject. Vervolgens gebeurt er niks. De persoon denkt van, hey, verrek, of potverdorie, er is bij de provincie mogelijkheid om met een stukje compensatie toch die zaak bij de gemeente rond te krijgen. Gaat dat doen, heb je wel een beurs voor nodig. Het is niet anders, mensen, daar heb je een beurs voor nodig, want het kost gewoon geld. Ik ben ook benieuwd naar het bedrag wat zo'n compensatie een beetje inhoudt. Maar dat zal het college niet weten misschien. Maar dat gaat boven de €500, zal ik maar zeggen. En dan gaan we het toch goed vinden. Ik blijf erbij, illegaal gebouwd is dom, willens en wetens illegaal gebouwd is nog dommer en is afbreken als de gemeente zegt, daar klopt hier iets niet. En tegen meneer Koppers zou ik willen zeggen, zorg dat die paardenstal in Veldhoven komt staan, jongen, want die blijft gewoon staan. Tot zover mijn tweede termijn.
Ik denk dat die laatste oproep anders is dan de heer Koppers hem bedoelde. Ja, ik ga naar het tweede termijn van uw raad verder. Zijn er anderen van u die in het tweede termijn? Mevrouw Hartlief, anderen nog van uw raad? Mevrouw Van Dongen, mevrouw Hartlief.
De heer Bijnen gaf aan dat er een gewijzigde omstandigheden zijn. Nergens uit het stuk blijkt dat er gewijzigde omstandigheden zijn. De heer Prins heeft net wel aangegeven dat eerst wel precedentwerking is, nu is er geen precedentwerking. Dat voelt niet goed. Als je eens zegt wel precedentwerking, dan niet. Dan is dat niet omdat het gevoel niet goed is, maar dan kloppen die informatiestromen gewoon niet. Dat is waar ik bedoelde, dat je een gevoel krijgt dat het niet goed zit. En dan kan het zo zijn dat je juridisch juist staat, dat je dit nu kunt doen, dat je dit nu moet doen. Maar toch.
Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Dongen.
Ja, even over de orde dan. U had een schorsing toegezegd, of gaat dat na deze termijn dan zo zijn?
Hangt u dit termijn even af, dan schorsen we even. Okay.
Goed, ik wil nog steeds graag mijn vraag beantwoord hebben over wanneer die vergunning nu geweigerd is.
Dank u wel. Ik denk dat het goed is om nu even te schorsen, zodat u in de gelegenheid bent om even uw antwoord voor te bereiden. En dan betekent het inderdaad dat ik voor u 5 minuten schorsing, is dat voldoende? Kijk even naar mevrouw Hartlief. Die is even kwijt. 5 minuten. Dames en heren, mag ik u verzoeken weer plaats te nemen? Dan vraag ik de wethouder om te reageren op uw tweede termijn en daarna brengen we het voorstel in stemming. Wethouder Van Oever.
Mevrouw de voorzitter, dank je wel. Wat feitelijk het verhaal is, als het over precedentwerking gaat, dan hebben we het eigenlijk het beroep op het gelijkheidsbeginsel. En dat betekent gelijke zaken vergelijk je met gelijke zaken. Echter, gelijke zaken bestaan niet. En volgens mij zei mevrouw Van Bakel juist ook iets in die lijn. Het gevolg daarvan is dat je dan gewoon gaat handhaven of het beleid uitzet volgens de kaders waaraan je moet houden. En dan zeg ik er op mijn beurt bij, als u aan mij vraagt om dat anders te doen, als u aan mij vraagt om niet het beleid uit te voeren wat wij met elkaar af hebben gesproken, als u aan mij vraagt van ik ga mij niet aan de wettelijke kaders houden, ja, dan kan ik u maar één en zeggen, dat kan ik niet. En dat mag u ook niet aan mij vragen. Maar nogmaals, ik denk dat precedentwerking in deze gewoonweg niet bestaat. Nog heel even het antwoord op mevrouw Van Dongen. Ik moet zeggen dat ik dat antwoord u schuldig moest blijven tot vanavond. Maar inderdaad, er is in aanvang een vergunning aangevraagd. Maar er is pas geconstateerd en die is geweigerd. Maar er is pas in 2009 geconstateerd dat hij inderdaad die stallen had neergezet. Tot zover, mevrouw de voorzitter. Ja, en ik kan er nog heel lang over doorpraten. Maar ja, mijn voorstel is, mevrouw de voorzitter, om het gewoon in stemming te brengen.
Dank u wel. Ik kijk even naar, want ik maakte even een vergissing. Want u had mevrouw Hartlief de schorsing gevraagd. En formeel moet ik u als eerste het woord geven. Ik weet niet of u daar nog gebruik van zou willen maken.
Ik heb straks een stemverklaring.
Prima, dan gaan we daarbij houden. Ik wil het voorstel in stemming brengen. En dat betekent dat ik u vraag of u behoefte heeft aan hoofdelijke stemming. Dan ga ik over naar degene die een stemverklaring af willen leggen. En dat is mevrouw Hartlief. Gaat uw gang.
Wij willen graag het beleid vasthouden. En niet instemmen met het bestemmingsplan. Omdat een wijziging in ecologische hoogstructuur ons van belang is. Dank u wel.
Dank u wel. Dan wil ik graag, meneer Peters wil ook een stemverklaring afgeven. Gaat u gang.
Ja, voor ons als VSA geldt in wezen hetzelfde. Die ecologische hoofdstructuur die vinden wij heel belangrijk en komt er dadelijk op neer. Of het zou erop neer kunnen komen in een precedentwerking dat dadelijk ook anderen komen en zeggen dat ze de grenzen willen verleggen. Wij zijn daar gewoon niet mee eens. Wij willen die ecologische hoofdstructuur, die willen wij gewoon gehandhaafd blijven.
Dank u wel. Anderen die behoefte hebben aan een stemverklaring? Zo niet, dan breng ik het voorstel in stemming. Mag ik van u zien wie tegen dit voorstel is? Dat betekent VSA tegen, Lokaal Liberaal tegen, BPV tegen, C5 en D66 tegen. Dat betekent met 7 stemmen tegen en totaal dan met 19 stemmen voor is het voorstel aangenomen. Dank u voor de beraadslaging. Dan ga ik over naar het volgende agendapunt, is het vaststellen van de ontwikkelvisie Zilverakkers. Daar hebben zich voor aangemeld het GBV, Senior Veldhoven, CDA en D66. En dat betekent dat ik het GBV vraag om als eerste het woord te nemen.
Dankjewel, voorzitter. Ik kan heel kort zijn. Prima ontwikkelvisie met een flexibel ruimtelijk concept. GBV kan ook instemmen met deze visie en we zijn benieuwd naar de uitwerking hiervan. Tot zover.
Dank u wel, senior Veldhoven. Sorry, meneer Peters.
Mag ik heel even, wij zijn vergeten om aan te geven dat wij hier ook het woord over wilden
voeren. Ik zet de kruisje erbij,
ik wil het toch nog. Dank u, meneer.
De heer Koppens.
Ja, voorzitter, dat is een heel mooi plan. Maar ik wil toch nog een keer benadrukken wat we vorige keer ook gezegd hebben. Van een centrumfunctie, een gemeenschapshuis waar diverse voorzieningen in plaats kunnen vinden, is heel hard nodig in dat plan. En dat missen we toch nog steeds een beetje. Er staan wat winkeltjes aan de kant gepland. Ja, waarom moet dat per se net aan het randje? Van een kinderisverveld of zit de kapsel ook in de garage? Of een boekhoudbureautje, dus net in het randje van het plan te situeren. Maar maak een mooi snelfietspad richting Kromstraat. Dan kunnen mensen daar zijn winkelbehoeften gaan invullen. Ik denk niet dat een apart groentewinkeltje bestaansrecht heeft aan de Eindhovense baan.
Dank u wel, meneer Koppens. Het CDA, mevrouw Van Dongen.
Dank u wel. Ik wil ten aanzien van deze ontwikkelvisie eigenlijk drie dingen aan de orde stellen. En dat gaat over het aantal woningen, dat gaat over de voorzieningen en dat gaat ook over het bedrijvenlint. Het aantal woningen. Wij zien in het voorstel van het college dat het bouwprogramma verlaagd wordt van 1500... naar 1250 woningen. We hebben daar ook over gesproken in de vergadering. En in deze tijd waarin we nu leven, lijkt dit besluit heel onlogisch. Want het gaat goed met de economie. ASML groeit als een dolle en wij gaan het woningbouwprogramma verlagen. Wij hebben dan dus niet alleen minder grondopbrengsten, de grond waar wij in geïnvesteerd hebben, die wordt gelukkig terugverdiend, omdat door dit plan de kosten voor de aanleg kunnen dalen. Dus uit de BGE, daar komen we misschien nog wel uit. Maar wij constateren ook dat 250 woningen minder per jaar zo'n 187.000 euro OZB structureel, afgezien nog van de voorgestelde verhoging waar wij over 2 weken over spreken. Ja, dat is natuurlijk jammer en wij zouden de wethouder willen vragen of hij niet zou kunnen toezeggen dat hij het woningbouwprogramma verlaagt van 1500 naar ten minste 1250 woningen. Dan houden we nog een kiertje voor een inbreiding in dit gebied in een later stadium. Zodat misschien toch nog...
Interruptie, de heer Van Doorn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Dongen, u weet toch dat wij daar regionale afspraken over gemaakt hebben? Over het bouwprogramma. Oké.
Ja, gaat er gewoon, mevrouw Van Dongen.
Dat heb ik inderdaad gelezen. Dit is het wisselgeld wat wij aan de regio moeten betalen om dit te mogen doen. En we hebben hun toestemming ook nog nodig. Ik realiseer me dat heel goed. Maar de vraag die ik voor de wethouder stel is ook niet zo absurd om van te maken tenminste 1250 woningen. Een ander punt, dat gaat over de voorzieningen. In de visie is voorzien, er wordt gesproken over de voorzieningen, onder andere de school. Daar staat dat, en daar staat meteen een winstwaarschuwing bij, want er moeten 250 leerlingen op die school zitten. Want anders kan die niet gebouwd worden. Of er moet ruimtegebrek zijn op andere scholen. En dan gaat bij mij een belletje rinkelen, want dan denk ik, ho, zou het dan misschien zo kunnen zijn, en ik hoop dat de wethouder mij gerust kan stellen, zou het dan zo zijn dat wij in Oerlen dat enorme ruimtegebrek maar laten oplopen om te kunnen aantonen dat wij in Huisakkers een school gaan neerzetten. Dat gaan we toch niet doen. Ik hoop van niet. Wij komen bij de algemene beschouwingen nog graag even terug op, op dat ruimtegebrek bij die school. Dat is vandaag niet aan de orde. Maar de zorg die ik heb over de realisatie van een school, daar wil ik graag van de wethouder horen wat hij daarvan vindt. En punt 3 had ik u beloofd, dat gaat over het bedrijvenlint. In de visie wordt gesproken over een bedrijvenlint. Zelf zijn, of als CDA-fractie zijn wij van mening dat de combinatie van wonen en bedrijven een recept voor ongelukken is. Wij hebben uit de oordeelsvormende vergadering niet kunnen opmaken om welke bedrijven het precies gaat en in welke categorieën. Maar als we uitgaan van de bedrijven zoals zij nu aan de Antwerpse baan zitten, dan is dat niet de categorie die zich graag laat mengen met een woonwijk.
Interruptie, de Saris.
Ja, mevrouw Van Dongen. Ja. Ja, even over die school, want toen ik aan het bedenken was wat u, of toen ik probeerde te begrijpen wat u aan het vertellen was, toen liep het even vast. U bent volgens mij een warm voorstander van een school daar. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Klopt, hè? Ja. Oké. Okay. En u zegt van een school kan daar alleen gebouwd worden als daar minimaal 250 kinderen zijn. En als die er niet zijn, kan die ook gebouwd worden als er ergens anders een overschot vandaan komt. Maar u wilde niet dat het overschot in Oerlen opliep, terwijl we dat dadelijk misschien wel nodig hebben voor uw school. Dus ik snapte eigenlijk niet hoe die twee aan elkaar verbond.
Mevrouw Van Dongen.
U moet het zo zien. Het ruimtegebrek als gevolg van de bouw van Oerlen Zuid, waar veel kinderen geboren worden. Nou, de kinderopvang peilt al uit. Dat is een voorspeller voor het aantal kinderen wat gaat doorstromen naar die school die daar staat. Die school die is een hele belangrijke basisvoorziening in
mevrouw een rijk. Ik snap dat die vraag van meneer Saris u uitdaagt om dit te gaan doen. Maar dit wordt een algemene beschouwing, een verhaal over het onderwijs en onderwijshuisvesting. Ik zou willen beperken tot even te richten op dit wat hier voor ligt en daar uw mening ten aanzien van het onderwijs geven en dan die discussie die u samen daarover wilt voeren echt tot de algemene beschouwing.
Oké, dan kan ik misschien heel kort zijn. U wilt dus een grotere school in Oerlen en u wilt hier een school.
Als u daar ja of nee op zegt, dan weten we dat we vinden.
Ik heb liever een school in Oerlen. Als u dat wil weten. Ja?
Prima, is dat helder. Gaat u verder met uw betoog. U was aan punt 3 van uw vragen.
Precies. En dat ging over het bedrijvenlint. En ik betoog dat hier een combinatie van wonen en werken, en in ieder geval in de bedrijfscategorieën zoals die nu aan de rand van het plangebied plaatsvinden, zich niet laat combineren met een woonwijk. Dat geeft hinder, dat geeft onveiligheid, dat geeft ongewenste verkeerssituaties. Het idee om daar dus een bedrijvenlint aansluitend aan de bestaande bedrijven te maken, daar kan ik me niet in vinden. En ik wil de wethouder vragen of hij niet wil nadenken over een alternatief, namelijk de aangrenzende bedrijfsbestemmingen een wijzigingsbevoegdheid te geven voor woningen. Dus dat we de bedrijven omzetten in woningen in plaats van woningbestemming in bedrijvenbestemming. Tot zover.
Interruptie, de heer Van Dalen.
Ja, volgens mij geeft u hier al een invulling en loopt u vooruit op een bestemmingsplanwijziging. Terwijl ik in het stuk lees en de beantwoording van het college dat het hier nog om een visie op hoofdlijnen gaat. Dus ik zou willen pleiten om die bestemmingswijziging eens af te wachten.
Dank u wel.
Wil ik best doen. Ik wil ook best het antwoord van de wethouder.
Ik denk dat wethouder antwoord, zoals de heer Van Dalen dat net aangaf, dat dat niet aan de orde is op dit moment. Heb ik zo'n vaag vermoeden. even verder naar, in dit geval, senior Veldhoven heb ik gehad. VESA wilde ook het woord hierover voeren.
Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Ook wij willen nog even terugkomen op 9 oktober. En nu wel iets anders dan als te straks. Wij vinden het jammer dat het zo ontzettend lang duurt voordat we een keer een ei gelegd hebben. Dat is mijn jargon dan. In dit plan. En waarom? We zijn eigenlijk al jaren bezig. Hè? Tijdens de crisis konden we niet bouwen, want er waren geen kopers. En nu zitten we hier weer. We hebben voor 9 oktober hebben we hier een inspreker gehad. We hebben heel even gesproken ook over er moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Wij hebben hier nog steeds wel behoorlijk zorgen over. De zorgen over dat wanneer het straks het bestemmingsplan komt en daar komen mensen een bezwaar op aantekenen, dat het nog meer vertraging oploopt. Ja, en we zitten waarschijnlijk al in een situatie dat aannemers geen tijd meer hebben om te bouwen. De bouwmaterialen die worden steeds schaarser. De prijzen die lopen op. Dus het wordt wel heel erg hoog tijd dat we onderhand een keer aan het bouwen gaan. Want anders dan zitten we dadelijk in de volgende crisis en dan blijven we nog met die grond zitten. En die is al jaren een financiële molensteen om onze nek. Dus alsjeblieft, laten we onderhand een keer wat gaan bouwen. Als ik gewoon de menselijke maat ook een keertje meeneem, er zijn zo ontzettend veel mensen die in een wachtrij of op een wachtlijst staan om een woning, gewoon een dak boven hun hoofd te hebben, te krijgen. Ja? En wij zitten daar met die grond, de plannen zijn bijna klaar en we kunnen het niet voor elkaar krijgen. Alsjeblieft, laten we een keer aan de gang gaan. Dat is één. Mag ik nog iets zeggen?
Ik wou zeggen, dan neem ik aan dat u voor het voorstel bent, maar dat is dan, maar gaat u gewoon, meneer Peters.
Nee. Nou, ik wilde ook nog iets zeggen over het ondernemingslint, maar dat heeft de geachte afgevaardigde van het CDA al gedaan. Dus ik ga in ieder geval even het antwoord van de portefeuillehouder afwachten.
Dank u wel. Mevrouw Van Wierhout had de interruptie.
Ja, u pretendeert, of uw betoog is heel mooi, daar zijn we het helemaal mee eens. En ik krijg een beetje het gevoel dat u pretendeert dat wij niet willen dat de schop in de grond gaat. Maar dit is juist de eerste stap naar die weg. Want ook wij als de Veldhovense VVD vinden zoveel mogelijk woning voor onze starters en onze inwoners uiterst belangrijk.
Dank u wel. Mag u rustig gaan zitten, meneer Peters. Want ik denk, ja, natuurlijk.
Nou, ik ben blij om te horen dat de VVD het met mij eens is. Dus Maar volgens mij.
U heeft vanavond veel fans, begreep ik. Ja, dank u wel. Ja, u moet hier vaker komen, dat gaat goed komen. D66 had zich ook aangemeld. Mevrouw Hartlief.
Dank u wel. Ik denk dat we allemaal graag willen dat die grond gebruikt gaat worden. In de vorige vergadering zijn we daar ook uitgebreid mee bezig geweest. Biedt mogelijkheden om aan te sluiten bij woonwensen. Het sluit aan bij de bestaande structuren. En het zorgt voor de verkoop van de gronden die we zo graag kwijt willen. Maar dit plan is meteen ook een uitdaging. Want hoewel de plannen in Zilverakkers er al lang liggen, zijn ze ook regelmatig gewijzigd. En dat betekent dat de mensen die er nu wonen, de bedrijven die er nu zijn, meegenomen moeten worden in dat proces. En dat voorkomt, wat net ook al werd gezegd, bezwaarschriften. Die uitdaging ligt er voor de coalitie, of voor het college, sorry. Want in het coalitieprogramma staat dat ze daar werk van willen maken. Communicatie en samenspraak. Een aandachtspunt dat we nog wel mee willen geven is de mobiliteit in de verdere uitwerking van dit plan. En dat zijn zowel de mobiliteitsstromen, als we bijvoorbeeld denken aan de verkeersdruk op de Zonnefik, maar ook de mobiliteitsmiddelen. Want hoewel de jongere generatie meer en meer uitgaat van beleving en beschikking hebben over, is het bezitten nog steeds niet uit beeld. Die realiteit moeten we niet uit het oog verliezen. Dus ook in Zilverakkers is niet uit te sluiten dat er per woning misschien wel 2 duurzame auto's voor de deur staan. Dank u wel.
Dank u wel. Verder geen vragen meer vanuit de raad. Ga ik naar wethouder Looy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, het doet me in ieder geval deugd, en dat heb ik eigenlijk ook al geconstateerd bij de behandeling in de oordeelsvormende vergadering, dat het plan aan zich op grote steun kan rekenen in deze raad. Heel veel zaken zijn in die oordeelsvormende vergadering ook al aan bod geweest. Een paar punten zijn er nu uitgepikt waar ik even kort op in wil gaan. Allereerst het verzoek om kijk nog eens naar de voorzieningen, kijk eens naar de school enzovoorts enzovoorts. Ja, luister, wij gaan in dit plan, het is een ontwikkelvisie, het is terecht door de heer Van Daal naar voren gebracht, wij gaan in dit plan nog een heleboel zaken invullen. En dan komen al die aspecten die komen aan de orde, inclusief wel of geen school, voor zover wij daar dan over gaan, laat dat ook even helder zijn. Wat voor voorzieningen er moeten komen, kunnen komen. Ik heb vorige keer ook gezegd, luister, besef wel dat we het hier hebben over een uitbreiding van 1250 woningen, minder dan de polders. Daar zit geen één voorziening, een paar schoolwoningen. Dus je moet het wel in balans zien. We gaan kijken wat er kan. We gaan die invulling gaan we nader bekijken. En dan zullen we al die aspecten de revue laten passeren. Mobiliteit heb ik, ik onderschrijf heel veel van wat er wordt gezegd. Onder andere door mevrouw Hartlief dat de aandacht verdient. Met name gaan we dat doen via het GVVP. Wat met name die verkeersstructuur en situatie moet in beeld moet brengen. Dus dat krijgt absolute aandacht. En ja, VSA, u wordt op uw wenken bediend. Want we moeten even één ding goed realiseren. Het plan Zilverakkers, de 3 dorpen. Dorp 1 gaan wij begin december de schop in de grond doen. En dat is precies stap 1 die we gaan zetten om te komen tot de realisatie van de eerste 430 woningen. Dit zijn de vervolgstappen die wij nader aan het overwegen zijn, hoe we die moeten aanvliegen, in moeten vullen, ten einde zo snel mogelijk de vervolgstappen te kunnen zetten. Maar vergis u niet, oorspronkelijk was dorp 2 gepland voor 2022.
En dorp 3 was voor 2026. Voordat u verder gaat, ik zie een interruptie van de heer Prinsen.
Ja, het is al meer gezegd, de druk op de woningmarkt is groot. Dus we staan met z'n allen te juichen als huizakkers ook de grond uitkomt, dat er echt huizen komen. Maar kunt u ook een beetje aangeven, of niet een beetje, kunt u echt in termijnen aangeven van nou op dat moment, dat tijdstip is heel huizakkers volgebouwd en beschikken we over 1245 woningen meer of weet ik hoeveel, rond 1200 in huizakkers.
Nee, voorzitter. Huizakkers is zeg grofweg 1/3 deel van het plan Zilverakkers, de 3 dorpen. En huizakkers is deel 1, bestaat ongeveer uit 430 woningen. Die zullen naar verwachting ongeveer gerealiseerd zijn als we eind dit jaar kunnen beginnen over een jaar of 3. Dus heel grofweg praten wij dan over 2021. En dat was ook precies de planning. 2022 zouden we aan de slag gaan met het tweede dorp, Schootakkers. En dan zou Bosakkers volgen. Het totale plan zouden we ongeveer een jaar of 10 over doen. En die planning zit er nog steeds in. Waarbij we wel gaan proberen, en dat is ook meteen de kracht van het plan wat er nu ligt, om onderdelen ervan naar voren te trekken. Hadden wij vastgehouden, dat is een van de overwegingen geweest om het plan nog eens een keer goed tegen het licht te houden. Hadden wij vastgehouden aan de opzet van de 3 dorpen. Eerst dorp 1, dan dorp 2, dan dorp 3. Was naar voren trekken van gedeelte ervan veel moeilijker geweest. En het nieuwe concept is, een van de pluspunten ervan is dat we gaan proberen onderdelen naar voren te halen.
De heer Prinsen.
Dus. De laatste spreekt me erg aan, vooral naar voren halen wat je kunt om in ieder geval te bouwen wat er te bouwen valt. Want nu is de druk hoog. Er zijn al voorspellingen dat we over 3-4 jaar weer in een nieuwe crisis belanden. Dan zijn we dus nog helemaal niet rond met het hele plan. En zijn er dan ook al scenario's voorhanden om hoe dan te handelen, want het schijnt er weer te gaan komen.
De heer Peters.
Ja, want nu zegt u wel iets en dat vind ik dan toch wel interessant in die zin. Er zijn ontzettend veel jonge mensen in Veldhoven die allemaal op een huis wachten. Wat is dan de kans dat u dadelijk die 430 woningen en een aantal wat in of na 2022 zou worden gerealiseerd, om dat naar voren te halen. Dat we dadelijk in 2023 bijvoorbeeld geen 430 woningen, maar 630 woningen hebben.
De heer Van der Looy.
Ja, voorzitter, dit zijn van die bespiegelingen waar ik niks mee kan en niks aan heb. Wat als en wat gebeurt er, wat dan? Ja, dat weet ik niet. Er zal ongetwijfeld een periode komen dat het bouwen minder is. Er zal ongetwijfeld een periode komen dat het weer beter gaat. Zo werkt het nou eenmaal in de bouw. En het enige wat wij kunnen doen is zo goed mogelijk anticiperen op wat er wel mogelijk is, wat er wel kan. Zo goed mogelijk afspraken maken met ontwikkelaars, met partijen die daar willen gaan bouwen. En ja, hoe de toekomst eruit gaat zien weet ik niet, maar één van de dingen weet ik wel. Een van de redenen ook om dit plan aan te passen in de lijn van wat er nu voor ligt, is ook weer dit. Dat als wij op een gegeven moment een gedeelte aan het bouwen zijn en die crisis slaat toe, en dat kan zomaar gebeuren, ik ben de eerste die zal toegeven dat dat kan, en we zouden even pas op de plaats moeten maken dat hetgeen wat dan wel gerealiseerd is, in ieder geval op een fatsoenlijke manier benut kan worden door de bewoners. En niet dat die jarenlang in een half afgebouwd tweede of derde dorp moeten wonen.
De heer Peters, interruptie.
Ja, maar ik ben toch bang, meneer de wethouder, dat u zo lang gaat wachten dat dadelijk de volgende crisis weer zich heeft aangediend. Ja? En mijn pleidooi is, bouw nu meer en geef ook een keer de jeugd het veld over. Geef je het perspectief dat er huizen gebouwd worden. En dat...
Ja, maar voorzitter, nogmaals, dit soort praatjes die zijn leuk voor de bühne. Maar laten we wel even eerlijk blijven, wij hebben te maken met een provincie die ons contingenten toewijst. Wij hebben te maken met regionale afspraken. Wij hebben te maken met een groeiscenario van onze bevolking. We hebben te maken met een vraag- en aanbodmarkt. We hebben te maken met, en vul zomaar in. Het is natuurlijk heel makkelijk roepen, bouw maar raak. Nou, zo werkt het niet. Heb u enig idee hoeveel woningen wij in onze toptijd hebben gebouwd in Veldhoven? Dan hebben we het over de absolute top, zo ongeveer in de orde van grootte 250 per jaar. Hier hebben we het over 150 woningen per jaar, alleen al in Huizakkers. Heb ik het nog niet over alle inbreidingszaken waar we mee bezig zijn. Dus kortom, je kunt wel zeggen, ga meer bouwen voor enzovoort. Maar we hebben het een heleboel factoren te maken. En wat wij nou aan het doen zijn met het aanpassen van het tweede en het derde deel, want daar hebben we het over, hè. Het tweede en het derde deel van het plan, Zilverakkers de drie dorpen, is vooral met het oog op die toekomst. En om daar meer zekerheid in te krijgen dat wij uiteindelijk Zilverakkers kunnen afbouwen op een ordentelijke manier. En of dat dan over 10 jaar is, of over 8 jaar is, of over 12 jaar is. Als u mij daar garanties op kan geven, wil ik er graag invulling aan geven, maar dat kan niemand.
Dank u wel.
Dan had ik nog...
Ik wou nog even iets zeggen, want hij gaat het over eerlijkheid. Maar ik wil zeggen, ik sta hier ook gewoon eerlijk mijn verhaal te doen, hè.
Nee, maar dat twijfelt volgens mij ook.
Daar twijfelt niemand aan, voorzitter. Maar ik ben ook eerlijk, zoals de feiten liggen. En die liggen zoals ik ze schets. Dan hebben we het nog even over het ondernemerslint gehad. En over aantallen. Ja, luister, de aantallen, daar hebben we het over gehad. Voor mij persoonlijk is 1250 de ondergrens. Ja, daar ga ik vanuit. Daar hebben we op ingezet. En daar ga ik, dat neem ik als gegeven neem ik dan mee. Daar geldt hetzelfde voor als wat ik net heb gezegd tegen de heer Peters. Als over 8 jaar de situatie anders is, ja, tot het onmogelijk is, niemand gehouden. Ik niet, mijn opvolgers niet en niemand niet. Het ondernemerslint. Ja, ik heb in de ordersvormende vergadering al uitgelegd waarom we daartoe gekomen zijn. Wij willen onderscheidende woonmilieus hebben. Een van die onderscheidende woonmilieus is het mixen van wonen met werken. Daar hebben we op die plek voorzien waar al een mix zit van wonen en werken. En de nadere invulling, precies wat de heer Van Daal naar voren bracht, moet nog plaatsvinden. En of daar misschien bedrijvigheid zit die er beter weg kan, of vervangen moet worden door een ander type bedrijvigheid, is nou juist onderwerp van studie. En misschien is dadelijk de conclusie wel, als we het hele verhaal doorlopen hebben, dat het anders ingevuld moet worden, of dat er dingen veranderd moeten worden, of dat er bedrijven misschien beter niet kunnen zitten. Maar dat is nou juist de invulling die nog moet plaatsvinden. Dus op, wat mij betreft, op dit moment blijft het verder zoals het is. Ja, ik denk, als ik dan zo even mijn briefje langskijk, dat ik de belangrijkste zaken aan de orde heb gehad.
Anders horen we dat ongetwijfeld. Mevrouw Hartlief, u had nog een vraag?
Nou, ik heb me eigenlijk niet expliciet gesteld, maar ik heb wel genoemd dat communicatie met de inwoners die daar nu al wonen en de bedrijven die er nu zijn. Heeft u al een idee hoe daar invulling aan gaat geven om eigenlijk te voorkomen dat je straks zienswijzers krijgt zoals we dat bijvoorbeeld met het GVWP hebben gehad?
Nou, voorzitter, wij zijn, dat mag u van mij aannemen, met degene die daar met bedrijvigheid zitten, al volop in gesprek, eigenlijk al jarenlang. En met de een intensiever dan met de andere natuurlijk. Hè, dat hangt ook van de tijd af en het moment en wat precies het probleem is. Maar als u zegt van, gaan we met de mensen die daar zitten in gesprek? Ja.
Nog een aanvullende vraag, maar dan hoor ik ze ongetwijfeld een tweede termijn. Wie wil gebruik maken van het tweede termijn? Kijk eens even naar D66. Gaat uw gang, meneer Peters. En mevrouw Van Dongen, mevrouw Hartlief.
Bedrijven, ja, dat snap ik. Maar ik bedoel eigenlijk ook de mensen die er wonen. Want hoewel iedereen weet dat in zijn achtertuin waarschijnlijk wel iets gaat komen, is denk ik goed om ze mee te nemen. Dus de bedrijven ja, maar ik denk inwoners minstens zo belangrijk.
Het antwoord komt al spontaan, zal direct nog gehaald worden. Meneer Peters.
Ja, een beetje aansluitend op, maar toch wel iets anders, denk ik, als D66. Dus, er komt een nieuw bestemmingsplan. Er komen dadelijk bezwaren op, of zienswijzen. En mensen die gaan op een gegeven moment desnoods naar de Raad van State. Dan gaat dit toch weer extra vertraging oplopen, of niet? Of ben ik, snap ik het niet.
Ik kom er direct even op terug, CDA, mevrouw Van Dongen.
Ja, dank u wel. Ja, ten aanzien van het aantal woningen ben ik blij met de toezegging van de wethouder dat hij zegt van het is een ondergrens. Dat betekent voor mij wat ik vroeg ook ten minste, dus prima wat dat betreft. Mijn zorg over de school, dat u het ruimtegebrek zou willen laten oplopen ten gunste van een school daar, nou die is weggenomen, want u bent er nog lang niet uit wat dat betreft. En het bedrijvenlint, ja, ik heb daar wel mijn zorgen over. Ik vind het geen verstandig idee, maar ik vind het, ja, gelet op het antwoord, ook geen reden om daar nu tegen te zijn.
Dank u wel, wethouder Van der Looy.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk ligt er dan één vraag van de heer Peters, van de bezwaren en nieuw bestemmingsplan. Voor de duidelijkheid, voor dorp 2 en 3 was ook nog een bestemmingsplan nodig geweest, namelijk een uitwerkingsplan. Wij hadden voor Zilverakkers een globaal bestemmingsplan, waarbij nu dorp 1... is geformaliseerd en daar gaan we mee aan de slag. Maar dorp 2 en 3 had ook een bestemmingsplan gemaakt moeten worden. En daar bestaat ook de mogelijkheid om bezwarenprocedures enzovoorts enzovoorts. Ja, dat kun je natuurlijk nooit uitsluiten. En je probeert een zo goed mogelijk plan te maken voor de toekomst. En dus ook daarop volgend een zo goed mogelijk bestemmingsplan. Ja, en dan kunnen er mensen zijn die bezwaar maken. Dat kan ik nooit uitsluiten.
Akkoord. We willen voorstellen dat wij tot stemmingen overgaan. Als er verder geen vragen zijn, mag ik u vragen wie tegen deze ontwikkelvisie is zoals die voorgelegd is? Niemand, dan is deze aangenomen met 26 stemmen voor. En dank u voor de beraadslaging. En voordat ik overga naar de sluiting, zou ik de heer Bolsjes even het woord willen geven.
Mevrouw de voorzitter, mijn dank voor de gelegenheid die u mij biedt om het woord te krijgen buiten de agenda om. Zonder motie, maar met wel enige emotie. Daarom ga ik ook op een andere manier nu de rest van mijn verhaal. Lieve Letty, lieve mensen. Vaak heb ik mensen terzijde gestaan op de donkerste momenten in hun leven. Nu heb ik zelf moeten ervaren hoe gitzwart de nacht is waarin je terechtkomt. In deze duisternis weet je even geen richting te bepalen. Je weet niet waar je staat en waarheen je moet gaan. Je voelt je even heel alleen. Dan komen de reacties, appjes, mailtjes, kaartjes, een hand, een arm om je heen, een knuffel, een omhelzing, woorden van bemoediging, bloemen enzovoort. Al deze steun heb ik ervaren als straaltjes van licht in mijn duisternis. Het is op mij overgekomen als, en het heeft mijn stellige overtuiging, dat het sprankjes zijn van het oneindige mystieke licht. In de traditie waarin ik ben opgevoed en waar ik nog steeds in geloof, aangeduid als het Lumen Christi. Hoe je er ook over denkt, het heeft mij in ieder geval gesterkt. Mijn levensmotto is altijd geweest en is nog steeds inzetten voor anderen. in mijn functie als raadslid inzetten voor de mensen van Veldhoven. Proberen een lichtpuntje te zijn voor mensen die het minder goed hebben. En met name de mensen die het slachtoffer zijn geworden van onderdrukking, oorlog en geweld. Ik heb nu reële hoop dat ik nog vele jaren dit kan doen. Hoe lang? Geen mens kan mij dat vertellen, Theo Volente. Ik hoop nog jaren samen met jullie me in te zetten voor Veldhoven en zijn inwoners. Dat is immers ons alle taak. Het maakt niet uit of je dat doet vanuit de sociale democratie, het liberalisme, het lokalisme, misschien echt woord, of de christendemocratie. Het is de politieke franje die erbij hoort. Misschien is het goed om onze primaire taak regelmatig in de gaten te houden bij de behandeling van de komende meerjarenbegroting. Ik heb nu ervaren dat deze gemeenteraad meer is dan een politiek theater. Dat is de afgelopen maanden meermalen ook gebleken, ook bij anderen. Voor al jullie steun heb ik respectvol de dankbaarheid. Dat wil ik met een symbolische buiging ook doen. Dank je.
Meneer Bolsius, dank u wel voor de wijze waarop u dit heeft neergezet. En ik wens u heel veel sterkte toe met het vervolg van uw behandeling. En ik ben heel blij dat u op deze wijze hebt aangegeven hoe belangrijk het is dat je er voor elkaar bent. In mooie dagen, maar vooral ook in dagen dat het wat minder gaat. Dank voor uw betoog. Het is een rare overgang nu, maar ik moet deze vergadering gaan sluiten. Met nog de mededeling dat er een aantal vergaderingen nog op u staan te wachten, noem ik het maar even, dat is 6 november mogelijk dat er een spreekrechtsvergadering is voor burgers voor over de programmabegroting. Daar hoort u morgen, begreep ik van morgenmiddag van, of die doorgaat of dat er, als er 1 of 2 sprekers zijn, dat wordt toegevoegd aan de vergadering van de algemene beschouwingen die dan zullen beginnen met het spreekrecht om 's morgens om 10 uur, en dat is op 13 november. En dan uiteindelijk op 27 november een oordeelsvormende raadsvergadering. En in ieder geval, daar krijgt u nog nader berichten over. Ik sluit de vergadering en dank u voor de beraadslaging.